Goedemorgen, familie. Amai, ja, het is plezant hier te zijn. Het is voormiddag. Ik ben echt blij om hier te zijn. En om heel eerlijk te zijn, vond ik het best wel spannend. Het is voor het eerst voor mij om op een zondag hier op dit podium te staan. Maar ik realiseer me nu opeens, ik ben gewoon bij familie thuis. Dus ik vind het echt fijn om al deze gezichten zo te zien. En voor degenen die mij nog niet zo goed kennen, ik ben Deborah. Ik ben getrouwd met Sandy. En sinds een jaar wonen wij, iets meer dan een jaar wonen we in het hele mooie Antwerpen. In België. En het is zo bijzonder. Ja, vandaag ga ik gewoon met God meelachen. The joy of the Lord is here. Ik ga met God meelachen. Want weet je, we hebben God vaak lang gediend. En we hadden in ons hart, ik weet niet of jullie dat kennen, dat je denkt, ja, we zijn denk ik wel voor het buitenland gemaakt. En dat je dan daar ook ergens een beetje over gaat dromen. Maar ja, je wilt niet voor God uitlopen. Dus, maar op enig moment dachten we, ja, dat buitenland, hè. Ja, naar het zuiden. We zouden wel ergens naar het zuiden willen gaan. Ja, en dan ergens komen die stranden al zo, met die palmbomen in je hoofd. Ergens, hè, met heerlijke Spaanse klanken of zo. Dat je denkt, wow. Totdat God opeens zegt, België. Ja, en dat je dan aan elkaar gaat vertellen, ja, ik weet niet waarom, maar ik heb België op mijn hart gekregen. Ja, ik, dat is niet zo gek, want ik heb ook België op mijn hart gekregen. Dat je dan samen zit en dat je denkt, ja, hoe gaan we nou naar België toe? En wat moeten we in België doen? Maar het is zo mooi, want met God Center Antwerpen, trouwens, de groeten van God Center Antwerpen. Met God Center Antwerpen zijn we sinds kort verhuisd naar ons nieuwe gebouw. En Roland was er laatst ook. Die heeft heerlijk gerelaxed in wat wij noemen onze golden room. Een tijdje geleden was mijn man Pastor Sandy hier ook. En ik weet niet of hij dit verteld heeft, maar we zijn in een jaar tijd, ja, in België is alles anders, en in een jaar tijd zijn we 4 keer verhuisd. In België zijn ze niet zo op religie, wat zij religie noemen. Om verschillende redenen. En je mag daar niet zomaar een zaal huren of een kerkdienst houden. En dat resulteerde erin dat we 4 keer verhuisd waren. En nu zijn we de 5e keer verhuisd. En in die hele verhuizing gebeurden er allemaal bijzondere dingen. We zijn echt bovennatuurlijk gezegend. Vanuit alle hoeken en kanten. Ook hier vanuit Voorschoten. Dat is echt ongelooflijk. En een van de keren dat we echt bijzonder gezegend zijn, gaat bij ons in de boeken als de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de stoelen. Wat gebeurde er? Sandy zat op een pastorsmeeting. En die heeft het over, ja, wij hadden een aantal oude katholieke kerkstoeltjes. Wij dachten dat zijn gewone kerkstoelen. Nee, dat waren van die katholieke bidstoeltjes. Daar is het niet fijn om op te zitten. We hadden er in 1 keer 250 gratis gekregen, dat wel. Maar ja, wat moet je met 250 van die katholieke bidstoeltjes, terwijl je gewoon wil zitten op een stoel? Dus Sandy vertelde daarover in die pastorsmeeting. En zegt er in 1 keer een pastor van, oh, maar wacht even, we hebben nog wel wat stoelen staan. Staan toch alleen maar in de weg, kunnen jullie ze komen halen? Nou, prima. Ja, stoeltje of, volgens mij waren het 30, 40 stoelen of zo. Ze wisten het ook niet helemaal zeker. Dus wij met een camionette, dat is een ander woord voor vrachtwagen, met een camionette daar naartoe. Met een paar mensen, waaronder Daniel en Mike daar. We dachten, nou dan gaan we 30 stoelen halen. En we komen daar aan en het is best wel een stijl gebeuren. Dus we moesten best wel wat treintje vormen. Hop 1, hop 2. En zo gingen we. En die pastor die gaf ons een paar stoelen. En hij zag een paar rode. Wil je de rode ook? Ja hoor, doe de rode ook maar. We hadden helemaal geen stoelen. Dus alle stoelen, zwart, rood, blauw, geel, waren welkom. Mooie rode stoelen ook mee. En wat gebeurde er? Ja, 10. Hoeveel meer? Ja, 20. Ja, 30. Ja, hier staan ook nog wat stoelen. Ja, 40. 110 stoelen. Ik weet dat in de Bijbel staat over een paar visjes en broodjes. Wij hebben het meegemaakt met stoelen. En het mooie was, blijkbaar was dat nog niet genoeg. Want later, een paar weken later, kwam een vrouw in de dienst. En die was al een tijdje niet geweest. En we waren gewoon super blij haar weer te zien. Dat ze er was, dus wij al knuffelen en alles. En tijdens de worship kreeg ze van God, ja, je moet die stoelen geven. En ze had zoiets van, nee. Ja, ja, je moet die stoelen geven. En ze ging naar een van onze teamleden toe en die zei van, hebben jullie nog wat nodig? En, nou, die wist het niet zo, 1, 2, 3. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik gewoon lekker naar huis, hè. Niks gehoord, verder geen bevestiging. Toen later sprak ze toch nog over de telefoon een ander teamlid. En het ander teamlid, niks afgesproken, zei, ja, misschien kunnen we nog wel wat stoelen gebruiken. Want, nou ja, je hebt de kerkzaal, maar je hebt ook de lounge. En toen dacht ze, ja, ja, ik moet toch wel echt die stoelen geven. Wat was er nou gebeurd? Net daarvoor had ze 80 stoelen gekocht. Om te verhuren en daar zo inkomen mee te genereren. 80 stoelen stonden bij ons opeens op de stoep. En het mooie is, het zijn echt van die God Center stoelen. En dan precies in het rood van God Center Antwerpen. Allemaal knipoogjes van God. En nog eentje, echt sorry, ik vind dat helemaal leuk hè, om te vertellen over de knipoogjes van God. Dat nieuwe gebouw waar we in zitten, super mooi. Mensen zijn echt helemaal gewauwd erdoor. Maar het is ook voor mij heel persoonlijk. Echt zo'n knipoog van God die je soms zo nodig hebt. Als je soms zo denkt, oh Heer, bent u me vergeten? Of dat je maar doorgaat. En daarvoor moet ik met jullie even terug naar mijn kindertijd. En mijn oma, die had een zus. Die woonde in Antwerpen. Dus één keer in het jaar gingen we met de hele familie die in Nederland woonde naar Antwerpen toe voor de verjaardag. Prima. Na lang rijden wist je, dit gaat leuk worden, want op van die Indische feestjes is er altijd genoeg eten. Het begint met eten, het eindigt met eten. En het is nog lekker ook. Dus we kwamen, dan kom je daar aan. Nou ja, dan gaat het maar, dan komt het maar door. Hè, dan komt het maar door. Op enig moment ben je echt wel vol. Dan denk je, ik moet even uitbuiken. En er was er één favoriet plekje wat ik dan had. En dat was bij de keuken, voorbij de keuken, het balkon. Dan moet je overigens in België niet hebben over een balkon, want dat betekent iets heel anders. Dus we gaan het hebben over het terras, voor de mensen die ook in België kijken. Het terras. En daar stonden we dan maximaal met z'n drieën op. Want groter kon het, ja, dan kon je niet meer keren. En dan kon je een beetje zo vooroverleunen zo. En kijken naar die hele grote brede laan. En het verkeer wat daar voorbij kwam. En het verkeer wat dan naar een heel mooi groot kruispunt toe ging. En waar ze dan zo de rest, de wereld eigenlijk maar ingingen. En weet je wat nou het leuke is? Ik heb uren op dat balkon gezeten. Nu, 35 jaar later, kijk ik vanaf dat grote kruispunt naar dat balkon. Omdat het gebouw wat wij in zijn hebben getrokken, precies op dat kruispunt zit. Had ik niet kunnen bedenken. Maar ik weet zeker dat God eventjes een goede knipoog daarna mij deed. En God wil jullie ook echt die knipoog geven. Soms als je er echt even doorheen zit, weet, hij heeft het begin in zijn handen. Hij heeft het midden in zijn handen. Hij heeft het einde in zijn handen. Hij heeft alles in zijn handen. En af en toe kun je even dat plan van hem zien. En kun je alleen maar meer dan lachen. Alleen maar ja, met hem lachen en denken, Heer, wat bent u goed en wat bent u groot. Amen. Oké. Dat over God Center Antwerpen. Ik wil vandaag met jullie. Ja, ik heb het nog even op de ouderwetse manier. Mijn batterij viel net uit. Dat ik dacht, we doen het gewoon lekker op de ouderwetse manier. Dat kan ook. Ik wil vandaag met jullie gaan naar het Oude Testament, veel het Oude Testament. En eigenlijk wil ik jullie vragen om met open oren te luisteren. Ik wil jullie vragen om je echt uit te strekken naar inzicht. Uit te strekken naar zijn wijsheid. Om te zoeken naar datgene wat God voor jou heeft in deze dienst. Te zoeken alsof het zilver is, alsof het een verborgen schat is. Want als je je zo uitstrekt naar God en naar wat hij klaar voor jou heeft liggen, dan zul je hem vinden. Dan zul je ontzag voor hem vinden. Dan zul je namelijk heel dichtbij hem mogen komen en dan pas echt zien hoe geweldig groot hij echt is. Dan komt de worship ook vanzelf, want dan kun je alleen maar zeggen, God, wat bent u groot, wat bent u machtig. I stand in awe of you. Zo strek je uit voor wat hij voor jou heeft. En zoals ik zei, ik vond het best spannend eventjes. Maar tijdens deze hele dienst is eigenlijk elk stukje van wat ik aan preek heb voorbereid al langsgekomen. Weer een knipoog van God van, doe er nou niet zo moeilijk over. Ik ben er zelf al bij. Ik wil met jullie gaan. Zijn jullie klaar voor? Ja? Oké, doe toch maar even. Het is toch wel leuk. Schud even je buurman of buurvrouw aan. Ja? Klaar ervoor? Ja? Toch even, even opstaan. Even opstaan. Ga maar lekker even staan. Even benen schudden. Handen schudden. Schouders. Yes? Klaar? Oké. Gaan we zitten. Jullie zijn in ieder geval wakker. Helemaal goed. En dan wil ik met jullie gaan naar Spreuken 21. Spreuken 21. Zelf een van mijn lievelingsbijbelboeken. Spreuken 21. En we gaan de eerste paar versen daarvan lezen. Vers 1 tot en met 3. Iedereen daar? Oké dan. In vers 1. Ik lees hem heel veel uit de NBV-vertaling. Even als vaste vertaling. En daar beginnen we. De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de Heer. Hij leidt ze waarheen hij wil. Een mens kiest in zijn eigen ogen steeds de rechte weg. Maar de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. De Heer heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt. En een van de dingen die ik zelf altijd fijn vind om te doen is dat ik meteen even wat andere vertalingen naast lees. Gewoon om een beetje een beter beeld te krijgen van de tekst. Dus ik ga even naar de herziene Statenvertaling, de oudere vertaling, maar soms staat het toch even wat mooier. Daar staat in vers 1 tot en met 3. Het hart van een koning is in de hand van de Heer als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen. Maar de Heer toetst de harten. Gerechtigheid en recht te doen is voor de Heer verkieselijker dan een offer. Voor de mensen misschien die van Engels houden. Zijn er mensen hier die van Engels houden? Oké, lees ik ook even. Heel lang, grote hand omhoog. Ik lees hem uit vanuit de Message translation. Good leadership is a channel of water controlled by God. He directs it to whatever ends he chooses. We justify our actions by appearances, but God examines our motives. Clean living before God and justice with our neighbors means far more to God than religious performance. En vandaag wil ik echt met jullie inzoomen op vers 3. Maar om er even naartoe te werken. In vers 1 gaat het eigenlijk voor alle die in een leiderschapspositie zitten. Hier gaat het misschien over de koning, maar het gaat voor iedereen die hier ook maar enige leiderschapspositie heeft. En of je nou een hele grote leiderschapspositie hebt of een hele kleine. Goed leiderschap, een teken van goed leiderschap, is dat het diepste van jou, het binnenste, je gedachten, je gevoelens, je hart, alles, dat je alles daarvan onderwerpt aan God. Zeg niet dat het makkelijk is, maar alles, in en door elke situatie, dat je alles wat het diepst van jou is, dat je dat onderwerpt aan God. Of je nou het hoofd van de schoonmaak bent, daarin vraagt God, onderwerp alles, zelfs je gedachten, aan mij. Want weet je, ik heb een verhaal ooit gehoord van een vrouw die schoonmaakte. En elke stoel, stuk voor stuk, terwijl ze schoonmaakte, zegende zij de persoon die daarop kwam zitten. Dus het maakt niet uit welke leiderschapsrol je hebt, of je nou groot, in jouw ogen groot zijn of klein. Maar onderwerp je, zodat God door jou heen kan werken, op zijn manier. Dan in vers 2, we gaan er snel even doorheen om bij vers 3 te komen. Vaak denken we dat we het wel goed doen. Of als we ergens stiekem wel een beetje ergens een idee hebben van, ja, ik betwijfel of het goed was. Dan weet je toch wel, ergens komen die argumenten dan al stiekem op van, ja, maar om die en die reden en deze situatie is toch anders dan die andere situatie waar het verkeerd in was, zit je jezelf toch een soort van goed te praten. En God gaat daar dwars doorheen. God ziet eerst wat binnen zit. God gaat dwars boven door al jouw logische redenen, al jouw argumenten, gaat hij dwars doorheen. Want het gaat hem om jouw hart. En die kun je zo goed verbergen voor iedereen als dat je wil. Maar God ziet het wel. Vanuit jouw hart. Vanuit jouw hart komen je gedachten, komt van alles wat je doet in je leven. God zit erin om jouw hart. Maakt me niet uit hoe lang je God al volgt, hoe kort je God al volgt. God doet het om jouw hart. Hij ziet je voor wie je echt bent. Hij ziet je voor wie je echt kunt zijn. Ja, er kunnen zoveel dingen zijn die je jezelf soms in de weg zit. Ja, maar ik ben een introvertje, dus ja, preken is niet helemaal voor mij misschien. Of ik word toch niet gezien, want God ziet jouw hart en op jouw hart acteert hij. Hoe onmogelijk situaties ook zijn. Maar we gaan naar vers 3. De Heer heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt. Eerlijk en rechtvaardig. Het zijn eigenlijk van die grote begrippen waar, ja, wat bedoelt God er nou mee? En misschien raak je wel snel afgehaakt als je denkt, ja, gaan we het daar nou over hebben, over eerlijk en rechtvaardig? Jazeker, daar gaan we het over hebben. Want eerlijk en rechtvaardig gaat over, in eerste instantie, ik ga een paar, misschien wat open deuren intrappen, maar we gaan ergens komen. Eerlijk en rechtvaardig gaat eigenlijk altijd over relaties. Want je bent eerlijk en rechtvaardig tegenover een ander. En misschien een open deur, maar dat is de eerste. God is een God van relaties. Amen. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Hij staat altijd in relatie. Maakt niet uit wat er gebeurt. Relatie is zijn ding. Jezus is gekomen om naar het kruis te gaan. Waarom? Om die relatie te herstellen. Om het vaderschap van God aan ons duidelijk te maken. En ook voor iets anders. En dat gaan we zo nog even over hebben. Open deur nummer 2. God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. Dus zijn wij ook mensen van relaties. Hoe niet leuk je de ander misschien ook niet vindt. Soms heb je echt wel mensen die ertussen zitten waarvan je denkt... Nee, echt? Maar jij bent designed. Jij bent zo in elkaar gemaakt, gezet om een relatie te hebben met anderen. En voor een deel kies je die mensen misschien uit. Degene met wie je trouwt bijvoorbeeld. Voor een deel kies je ze ook niet uit. Familie waaruit je geboren bent. En voor een heel belangrijk deel kies je ze niet uit. Omdat het om Gods familie gaat. Dus jij bent als mens... een mens van relaties. En open deur nummer 3. God vindt relaties zo belangrijk. Dus hij is niet alleen een God van relaties. Het is niet alleen zijn ding. Maar hij vindt het zo belangrijk. Dat de belangrijkste wetten die hij gemaakt heeft in het Oude Testament. De 10 geboden. Gaat alleen maar over relatie. De eerste 4 gaat over relatie met hem. De volgende 6 gaat over relatie met de ander. Vermoord de ander niet. Ook niet in je gedachten. Heb je ouders, eer je ouders. Ongeacht welke leeftijd. En bij ouders, dames en heren, zitten ook je schoonouders. Daar zit een ouw voor sommigen. Eer je ouders, eer je schoonouders. Relatie. God vindt dat zo belangrijk. Dat hij al die 10 wetten, al die 10 geboden, gaat over relatie. En hier is het mooie als je kijkt naar eerlijk en rechtvaardig. Eerlijk en rechtvaardig gaat erom dat je geeft aan de ander wat hem of haar toekomt. Eerlijk en rechtvaardig is gericht op die ander, niet op jou. Eerlijk en rechtvaardig. Dat is een mooie misschien, of als je kijkt zeg maar naar ondernemen, daar is ook eerlijk en rechtvaardig. Misschien iets van een eeuw terug of zo, als je dan 150 gram peper wilde kopen, ging je naar de winkel, was er zo'n weegschaal, peper aan de ene kant en het gewichtje aan de andere kant. Als dat eerlijk was... Dan betaalde je. Dan wisselde je uit. Dan ruilde je. Eerlijk en rechtvaardig gaat over wat je de ander geeft. En dat moet eerlijk zijn. Dat moet passend zijn. En die weegschaal die komt dan misschien wel uit de handel, uit het ondernemen. Maar je ziet hem ook terug bij justitie. Daar in het oude logo, tegenwoordig hebben ze het logo anders gemaakt, maar in het oude logo van het ministerie van Justitie, zoals jullie die hier kennen. Wij kennen de FOD, Justitie, Federale Overheidsdiensten in België. Daar zie je, in België hebben ze alleen maar de weegschaal als logo. En in Nederland was in het oude logo zat ook de weegschaal. In de rechtspraak wordt er gekeken naar... Is het eerlijk? En naar wat heeft hij dan gedaan? En wat zijn de omstandigheden? En hoe weegt dat tegen elkaar op? En vanuit ja, de justitie, hè, vanuit de regels, hebben ook te maken met de wet. Groter. Vanuit daar wordt gekeken, oké, wat is dan precies in deze situatie recht? Wat is precies in die situatie recht? En hebben te maken met de wetten van het land. De wetten van dit koninkrijk hier. En als je dan kijkt naar de Bijbel, er zijn zoveel wetten. En in Antwerpen is het best wel interessant, want daar heb je heel veel Joden. En dus vooral de Chassidische Joden. Die hebben 613 regels. Waar ze zich allemaal zo goed mogelijk aan proberen te houden. En die 600, wat doen ze vervolgens? Om zich zo goed mogelijk aan al die 613 regels te houden, verzinnen ze nog extra regels, zodat ze maar die 613 regels niet overtreden. Overigens, even een tip van Flip. Over die Chassidische Joden in België is een hele interessante documentaire ook gemaakt. Dat heet Welkom Shalom. En als je die kijkt op Belgische zender of op YouTube, dan zie je de wijken en buurten waar wij gewoon 's ochtends langs fietsen als we die naar school brengen bijvoorbeeld. Het is echt heel interessant. Ze lopen erbij, maar op een bepaalde manier, maar er zit overal regels achter. Overal zitten wetten. Bepaalde kleding wel of niet. Bepaalde hoeden, pruiken. Van alles. Om de wetten van God in ere te houden. En al die regels daar, van die regels die dus, die zij in de Tora zien, maar die wij in de Bijbel zien, wordt ook veel over offers gesproken. En vroeger moest je dan echt met een dier komen of met ander soorten ingrediënten. En dan had je van allerlei soorten offers. En de een om vergeving te vragen voor zonde, de ander om om te danken, de andere om te eren. En doordat Jezus is gekomen en het grootste offer aller tijden heeft gebracht, hoeven wij dat niet meer te doen. Maar toch brengen wij ook offers. Als wij worshipen, is dat als een offer. De eerste keer dat Abraham, dat het in de Bijbel vertelde, was bij het woord werd gebruikt, de worship, was bij Abraham. Hij ging zijn zoon offeren en dat was aanbidden. Hij zei aanbidden. Dus jouw aanbidding is een offer. Jouw klapoffer net. Een groot offer. Jouw offer hier letterlijk in de kist of digitaal is een offer. Dus we hebben van allerlei soorten offers. En heel bijzonder, want die offers zijn eigenlijk allemaal eenrichtingsverkeer. Ik zat hier net en keek naar het kruis en inderdaad, een offer is dat je je diep buigt voor de Allerhoogste God. Het is eenrichtingsverkeer. Maar waarom staat hier dan dat God iets anders verkiest, dat het aangenamer voor hem is? En let wel, hè, er staat niet, worship is niet belangrijk voor God, dat staat er niet. Nee. Er staat niet, financiën is niet belangrijk voor God. Nee, dat staat er ook niet. Maar er staat hier wel dat hij iets anders aannemelijker is voor hem. Dat hij iets anders verkiest. Namelijk eerlijkheid en rechtvaardigheid. Waarom is dat dan? Even een kleine side note. We hebben het de hele tijd over eerlijkheid en rechtvaardigheid. En in de Engelse Bijbel staat er geloof ik justice en niet righteousness, maar staat iets anders. Maar eigenlijk is dat een beetje van hetzelfde, als ik het zo mag zeggen. Het zit in elkaars verlengde. Maar ik weet wel dat als, en het staat hier twee keer, hè, eerlijk en rechtvaardig, een soort van bijna dubbel opje. Elke keer als God in de Bijbel een dubbel opje doet, dan is het om aan ons te laten zien, hey, nu moet je even aandacht tonen. Als hij zegt, Martha, Martha, dan moeten de Martha's even opletten. Als hij zegt, wee, wee, dan moeten opletten, hij gaat wat zeggen. Er gaat wat gebeuren. Eerlijkheid en rechtvaardigheid. Oh, hier gaat wat komen. En wat gaat er dan komen? Daarvoor gaan we eigenlijk terug naar het begin. We gaan weer terug naar het begin. Naar Genesis. Want de mens is er gemaakt. Naar zijn evenbeeld. Om in relatie te zijn. De mens is gemaakt met een opdracht om te heersen. Ja? Ik heb... een van mijn favoriete sprekers is Dr. Miles Monroe. En ik hoorde hem zeggen, deze vergelijking eigenlijk zeggen. Wij zijn uit het hemelse thuis naar een aardse woonplaats gebracht. Om de aarde te bewonen. Om de aarde, als het ware, te koloniseren met Gods koninkrijk. En koloniseren is misschien niet een heel fijn woord, maar het is de bedoeling dat wij de cultuur van de hemel, de cultuur van God, hier op aarde brengen. Het is de bedoeling dat datgene wat normaal en gewoon is in de hemel, dat we het hier zichtbaar laten maken. Wij zijn er, jij bent er, jij hebt een unieke plek, een unieke positie om dat te doen. Daarvoor ben je uniek gemaakt, maar je hebt ook een unieke plek daarvoor. En of het nou is in de kerk, of misschien op je werk, misschien werk je wel in de handel, of misschien zit je in het onderwijs, misschien studeer je wel, media, sport, waar jij ook zit, daar ben jij om Gods koninkrijk zichtbaar te laten worden. Wij zijn ambassadeurs van Gods koninkrijk. Die taak heb jij. En hoe doe je dat dan? Hoe laat je Gods koninkrijk zichtbaar worden? En dit is het mooie. Waar dat offer één richting op ging, gaat hier eerlijkheid en rechtvaardigheid naar de ander toe. Altijd die relatie opzoeken met de ander. Die liefde aan de ander te laten zien. De ander uitnemender te achter. Dat is zeg van, hé, jij bent belangrijker dan ik. Want ik snap dat het niet om mij gaat. It's not about me, it's not about you, it's about the other. Zo. Met onze offers. Maar vooral ook met die liefde. In de kleine dingetjes. In de grote dingen. Mogen Gods koninkrijk zichtbaar laten worden. In hoe jij praat over de ander. Maar ook achter de schermen. Wanneer niemand het ziet. Wat heb jij voor de ander gedaan? Ook als hij het niet zag. Want het is soms zo makkelijk om iemand goed over iemand te spreken als hij erbij is. Als dat je leiders eert. Als het allemaal in de gloria is. Dat je je schoonmoeder, je schoonvader een kopje koffie geeft als de rest van de familie er ook bij is. Maar wat als iedereen weg is? Wat als de ander in nood is? Heb je dan oog voor die ander? Er zijn hier zoveel mensen en een groot deel is al met vakantie, maar of een deel in ieder geval is denk ik met vakantie, maar er zijn hier zoveel mensen. Heb je de ander echt gezien? Weet jij echt wat zijn of haar struggle is? Want geloof mij, het lijkt misschien allemaal veel groener bij de ander. Hè? Dat gras lijkt allemaal veel groener. Maar iedereen heeft zijn strijd en zijn struggles. Heb je echt gevraagd meer dan het... Hey, hoe gaat het? Ja, goed. Oké, doei. heb je echt wel eens gevraagd, hé, waar lig jij van wakker? Wil je het met mij delen, zodat ik voor jou kan bidden? Voor die situatie kan bidden? Zodat ik echt naast je mag gaan staan? Als jij misschien op een mens staat om het te begeven. Durf je die ander echt te zien? En dan niet je gewone vertrouwde clubje. Tuurlijk, dat is fijn. Maar heb je de ander echt gevraagd, hoe gaat het met je? Kan ik wat voor jou betekenen? Misschien is het iets kleins, misschien is het koffie halen of ik noem maar wat, hè. Misschien iets anders, misschien heeft de ander boodschappen nodig. Zoveel mooie dingen die je voor elkaar kunt doen. Maar dat betekent wel dat je de ander moet zien. Dat betekent wel dat je tijd moet maken voor de ander. Dat betekent wel dat je moet gaan uitstrekken naar die ander. Dat betekent ook dat jij je hart bloot en open moet leggen. Op die manier is jouw hart misschien niet zo beschermd. In de zin van, hè, dat je het maar een mooie show of mooie appearances van, ja nee, het gaat allemaal goed met mij. Ik ben heel goed met de worship bezig. Nee. Als je zo open staat. Dan mogen ze alles zien. Dan mogen ze ook je strijd, je stress, je verdriet zien. Relatie gaat om echt zijn. Eerlijk, rechtvaardig, echt. En zonder dat je het zelf misschien doorhebt, kun jij zoveel belangrijker zijn dan je misschien denkt. Heb jij zo'n grotere invloedssfeer dan jij denkt? Is jouw plek zo uniek? En kun je echt het verschil maken? En daarvoor wil ik met jullie lezen over een hele bijzondere vrouw. Die eigenlijk anders niet genoemd zou worden misschien in de Bijbel. Deze vrouw heet Jehoseba. Kennen jullie Jehoseba? Ik ken haar eerlijk gezegd niet. Voordat ik hier met dit woord bezig ging. Maar als we naar 2 Koningen 11 gaan. 2 Koningen 11. Jehoseba. En we gaan niet het hele verhaal in. We stappen eigenlijk in 2 Koningen 11 midden in het verhaal. Maar het zegt genoeg. 2 Koningen 11. Vanaf vers 1. Toen Atalia, de moeder van Achazia, hoorde dat haar zoon dood was, besloot ze alle kinderen van de koninklijke familie ter dood te brengen. Sommige mensen zijn echt niet aardig. Maar Jehoseba, de dochter van koning Joram en de zus van Achazia, haalde een van Achazia's zonen, Joas, heimelijk weg, in het geheim weg, uit de groep koningskinderen die gedood zou worden en verstopte hem met zijn voedster in de linnenkamer. Ze wisten hem voor Atalia verborgen te houden en zo ontsnapte hij aan de dood. 6 jaar. Goed doen is niet eventjes, niet één momentje. 6 jaar verborg ze hem. En waar verborg ze hem? Staat het? Ja. 6 jaar zat hij bij zijn tante in de tempel van de Heer verborgen. Terwijl Atalia het land regeerde. Ze liet hem schuilen in het huis van God. Daarna kwam er een hele mooie, bijzondere verandering. Want deze kleine Joas, die werd een nieuwe koning. En toen de menigte er was om hem tot koning te zalven, toen kwam Atalia erachter. En terwijl ze al het leven de koning riepen, kwam ze binnen en had ze door wat er gebeurd was. En ging zij haar dood tegemoet. Jehoseba. Daarvoor nog nooit genoemd, daarna ook niet genoemd. Maar een hele belangrijke, bijzondere plek. Als zij er niet was geweest. I don't know. Jij hebt een unieke plek. Jij hebt een unieke positie. Jij hebt unieke invloedssferen die jou toevertrouwd zijn. Kijk niet naar wat anderen toevertrouwd is, maar jij hebt een unieke plek en positie. Jij kunt het verschil maken voor de ander. En wie weet, misschien daarvoor een hele natie. Ontloop dat niet. Durf te gaan voor eerlijk en rechtvaardig. Durf te gaan voor wat God goed vindt. Voor wat hem blij zal maken. Ongeacht wat jouw familie daarover vindt. Ongeacht wat hooggeplaatsten daarover zeggen. Ongeacht over wat jouw baas daarvan vindt. Ongeacht. Jij hebt een unieke plek en positie. En ik wil eindigen met het verhaal van één man. En daarbij sluit ik me eigenlijk aan bij wat Pieter vorige week gepredikt heeft. Want voor die ene man ga ik jullie wat vertellen over India. We zijn vaker naar India gegaan en dat is een land van veel geuren en kleuren. Zeker niet allemaal de lekkerste. Heel veel kleuren door elkaar heen. En de plek waar wij zaten, veel kwamen in zuidelijk India, wordt het normaal gesproken zo rond een uurtje of 8 helemaal donker. Kan je hand voor je ogen, kan je eigenlijk niet eens meer zien. Ze hebben er ook niet veel verlichting, dus je kan werkelijk niks zien. Maar wat er dan verschijnt, is zo bijzonder. Omdat er zo weinig licht is, zie je opeens een enorme sterrenhemel verschijnen. Allemaal lichtjes daarboven aan de hemel. En ik heb me soms wel eens verwonderd, want in Nederland heb je soms ook wel plekken, wat meer uit de steden, dat je dan ook wel een mooie hemel ziet. Maar ik heb ze nog nooit in Nederland gezien zoals ik ze in India heb gezien. Zulke mooie sterrenhemels. En ik kan me voorstellen dat het ook een wat donkerdere nacht was. Dat Abraham in zijn tent zat. En ik wil jullie een stuk voorlezen uit Genesis 15. Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abraham. Wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienstknechten mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven. Maar een kind dat je zelf zult verwerken. En daarop leidde hij Abraham naar buiten. En hij zei: kijk naar de hemel. En tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem. God verzekerde Abraham. Zo zal het ook met jouw nakomelingen zijn. En Abraham vertrouwde op de Heere. En God rekende het Abraham toe als rechtvaardigheid. Misschien heb jij wat beloofd gekregen van God. Misschien heeft hij jou wat laten zien. In een beeld, in een droom, in een visioen. Maar is het zo mijlenver van waar je nu bent? Maar zoals God tegen Abraham zegt, kijk naar de sterren. Wil God dat je vandaag kijkt naar wat hij je beloofd heeft. Naar wat hij je heeft laten zien. Naar wat hij je heeft laten horen. En Abraham, Abraham was niet zoals wij vaak denken. Die grote held die maar alles, als meteen dacht, goed, dacht van ja, nee, dat is ook zo. Ja, ja, dat is zo, daar ga ik voor, dat is zo. Nee, aan het begin staat dat God tegen hem zegt, wees niet bang. Hoe jouw situatie ook is. Misschien is het iets op je werk, misschien is het een carrière die God je beloofd heeft. Misschien is het een uitbreiding in je gezin wat God beloofd heeft. En lijkt het allemaal zo ver te zijn. Misschien zijn het reizen wat niemand vertelde. Misschien heb je van God dat gezien en gekregen. En weet je niet hoe je er moet komen. Misschien is het een expressie. Misschien is het dans, schilderen, wat er maar ook. Wat God jou heeft gegeven. Wees niet bang. Wees niet bang en kijk naar de sterren. En er staat, Abraham vertrouwde op de Heer. En daarom rekende God het hem toe als rechtvaardigheid. Abraham vertrouwde. Dat vertrouwen, in een andere vertaling staat, Abraham geloofde. Maar als je dan kijkt naar de basistekst, naar de grondtekst daar. Dat vertrouwen, dat geloven, dat komt eigenlijk van dezelfde basis als de Bijbelse term amen. Jouw geloven, jouw vertrouwen moet zijn als een amen, God. Ook al komen er allerlei ja-maars in je hoofd. Ja, maar als dit, ja, maar zus en zo. Ja, maar ik zie het niet, want zus en zo, 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 en het zal nooit gebeuren. God vraagt vandaag, als jij jouw ja maar wilt inruilen voor een amen, ik geloof, ik vertrouw u, Heer, dan rekent hij je toe als rechtvaardigheid. Dan ziet hij dat. En gaat hij daarop acteren. Ja, je kunt bang zijn. Niet erg, God kan daarmee dealen. Ja, je kunt bevestiging nodig hebben. Niet erg. God bevestigde het meerdere keren aan Abraham. Ja, je kunt denken, oh, ik moet God reminden aan wat hij beloofd heeft. Hoeft niet. Hij weet het wel. Het enige wat jij hoeft te doen is jouw amen te geven op zijn beloftes. Op zijn droom voor jou. Op zijn unieke plek voor jou in deze wereld. Om zijn koninkrijk te laten zien. Wees niet bang. Wees niet bang om te spreken als je de gelegenheid krijgt. Wees niet bang om de liefde te betonen terwijl je misschien zo vaak zelf gehurt bent. Wees niet bang om die nederigste plek te kiezen. Waar je misschien al heel vaak vertrapt bent. Wees niet bang. Want God is getrouw. Jouw amen wordt zijn amen. En zoals er zoveel sterren, zo groot is het volk geworden. Hij is trouw. Hij kan het in jouw situatie doen. Ook al zien anderen je misschien niet. Don't worry. God ziet jou. Hij heeft zo'n machtige mooie plek voor jou. Om invloed te hebben. Om verandering, om zijn koninkrijk zichtbaar te laten worden. Om van die eenrichtingsverkeer een heel mooi kruis te maken. Naar anderen toe. Om een ander die misschien niet gezien wordt te zien. Gesprek aan te gaan, relatie aan te gaan. Zodat die ander ook weet. Ik word gezien. Ik doe er toe. Ik wil vragen of jullie je hoofden willen buigen. Aan jou. Om al je jammers in te ruilen. Voor een amen. Ik geloof. Ik vertrouw. Je hoeft nog niet te zien hoe. Je hoeft nog niet te weten wanneer. Je hoeft nog niet te weten wat. Jij hoeft alleen maar te komen. En zeggen amen, Heer. Ik geloof. Dit moment is van jou en God. En ik wil vragen, misschien krijg je nu iemand op je hart. Iemand in gedachten. En misschien is het helemaal niet zo'n logisch persoon. Want wat heb je nou met die persoon te doen? Maar als jij die persoon in gedachten krijgt. Ga dan zo snel als mogelijk naar die persoon toe. Misschien is het iemand die buiten de kerk is. Zorg dat je zo snel mogelijk met die persoon belt. Video belt. Wat het ook maar is. Ga naast die persoon staan. Om de liefde van Jezus te tonen. Om het koninkrijk van God zichtbaar te laten worden hier op aarde. Durf je niet, wees niet bang. Hoe dan? Eén stap. Niet 20 tegelijkertijd. Jezus. Heilige Geest. Kom en waai, zoals alleen u kunt waaien. Help ons om open en eerlijk naar u te zijn. Ook al denken we misschien dat het wel goed in onze ogen, eigen ogen is. Ook al kunnen we het misschien wel rechtvaardig voor onszelf. Maar u ziet echt ons hart aan. En ook al doet het misschien pijn in jouw hart dat je denkt, durf, kan ik dit wel geven? Wat als ik het dan ben ik de controle kwijt. Ja, misschien ben je dan de controle kwijt. Maar dan komt degene die pas echt de controle heeft. En die pas echt het wonder voor jou kan doen.